Vanmorgen wil ik met u nadenken over het evangelie der heerlijkheid. U weet waarschijnlijk allemaal wel dat er 4 evangelieën in de Bijbel staan. En dat bedoel ik niet Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar ik bedoel het evangelie van het koninkrijk, het zichtbare koninkrijk, dat door Johannes de Doper werd verkondigd. En later ook door de Heer Jezus. En in Matthäus 13 ging hij het onzichtbare koninkrijk verkondigen. Dat was een 1 evangelie. Een tweede evangelie is het evangelie dat jullie allemaal kennen. Het is het evangelie van genade. En dat is de basis van ons geloof. En de derde evangelie dat we in de Bijbel vinden is het evangelie der heerlijkheid. Daar wordt helaas heel weinig over gepreekt. Maar het is ontzettend belangrijk en ik hoop dat u dat gaat inzien aan het eind van deze morgen. En het vierde evangelie is het eeuwige evangelie. En dat wordt aan de Bijbel en het eind verkondigd onder andere door een engel. Dat is het enige evangelie dat door een engel wordt verkondigd. Maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Ik ga het dus hebben over het evangelie der heerlijkheid. En dan gaan we eerst met elkaar iets lezen uit het woord van God. En wel uit de 2e Korinthebrief, het 4e hoofdstuk. Het staat ook op de beamer. En dan vindt u de versen 3 tot en met 6. En dan lees ik er straks nog 2 versen bij. En dat is uit het vorige hoofdstuk, de laatste 2 versen. Dus we gaan eerst een stukje lezen en dan gaan we even een stapje terug. 2 Korinthe 4, vers 3. 2 Korinthe 4, vers 3. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat zij de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En nu gaan we dus even terug naar het vorige hoofdstuk. Bij mij nog hoef je niet om te slaan. Het vers 17. De Heere nu is geest en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals die door de geest van de Heere bewerkt wordt. Schitterende versen met een geweldig diepe inhoud. Maar voor ik dat ga uitleggen, wil ik eerst eventjes iets anders zeggen. Er gaat namelijk aan dat alles wat ik aan u ga vertellen, iets geweldigs vooraf. Vandaag vieren we met elkaar de tafel van de Heer. En dat betekent dat de Heer Jezus voor ons als het Lam van God gestorven is in onze plaats. En dat geweldige offer is het fundament van alles. Van alles wat ik u straks ga vertellen, is dat het fundament. Hij heeft het volbracht, hij heeft het verdiend, wij verdienen niks. Als je denkt dat je nog wat kunt verdienen, heb je van het evangelie geen klap begrepen. Niets. Want het is onmogelijk om iets te verdienen. De enige die het verdient is de Heer Jezus. Dat is hier kort geleden ook door iemand anders gezegd. Maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. Want we hebben altijd soms nog stiekem de gedachte dat we iets kunnen verdienen. Bijvoorbeeld dat je zegt, nou ik ga nu meer Bijbel lezen van de week. Zei onze broer Oscar Loas, we zouden meer Bijbel moeten lezen. En dan kun je zeggen, nou, als ik meer Bijbel ga lezen, dan kom ik bij God wel in een goed blaadje. Onzin. Volmaakte onzin, kan niet. Wat u ook bedenkt, om bij God in een goed blaadje te hebben, als u dat denkt, dan zult u ook niets begrijpen van de heerlijkheid van God. Want als ik u straks iets ga uitleggen, dan kan dat alleen verstaan worden door het geloof. Puur door het geloof. Dat de Heer Jezus daar in zijn lijden en sterven en zijn opstanding de basis van is. En dan zeg ik het nog maar even een keer heel scherp. Van alles wat hersteld wordt, is het offer van de Heer Jezus de basis. Ook van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat moet u goed onthouden. En nooit meer anders denken. Alleen maar denken, Heer Jezus, ik ben zo ontzettend dankbaar dat u niet alleen mijn zonde vergeven hebt, maar dat u ook bevrijd hebt en dat u nu het zo gemaakt hebt dat God mij aanziet alsof ik nog nooit gezondigd had. Hoort u het? Nog nooit. Begrijpt u het? Nee, ik begrijp het ook niet. Maar ik geloof het. En dat is het heerlijke. En daarom kan ik bij God komen. Zou je bij God kunnen komen als je nog iets van zonde aan je kleeft? Ja, maar zegt u, maar ik doe nog zonde. Ja, dat weet ik wel. Maar die zonde mag je belijden. Maar God blijft je aanzien in Christus. Hou dat vast. Zodat je niet bij God wegloopt, maar dat je bij God blijft. Want wie in Jezus blijft, dat zegt mijn Bijbel, die zondigt niet. Dat is even wat, hè? En dan ga ik u nu laten zien wat dat betekent in Jezus te blijven. Straks zult u daar iets van begrijpen. Goed, nu gaan we dus naar het inhoud, de eerste vraag. Ik wil u eerst even iets van tevoren zeggen. We hebben het gehad over meer Bijbel lezen. En Oscar Loas heeft ons daar van alles over verteld. En sommige mensen vonden het allemaal ontzettend moeilijk wat hij zei over al de valkuilen die er waren om in de Bijbel te lezen. Nou wil ik u eigenlijk één heel klein dingetje meegeven. Ik ben helemaal geen theoloog. Ik heb ook nooit op een bijbelschool gezeten. Het enige wat ik heb gedaan is de Bijbel bestuderen. En daar heb ik nog nooit spijt van en dat doe ik nog steeds. En dan ontdek je fantastische dingen. En wat was mijn eerste instrument dat me daarbij hielp? Dat was dit ding. Een concordantie. En in de concordantie denk je, wat een enorm boek. He? En je ziet dat het behoorlijk gebruikt is. Maar die concordantie, daar staan dus alle woorden die in de Bijbel voorkomen. Dit is de meest complete Nederlandse concordantie er is van de oude vertaling. Meneer Trommius, ieder die daar een beetje thuis is, die weet dat wel. En dat is ook wel in nieuwere uitgaven uitgekomen, maar dit is een van de oudere uitgaven. En u ziet, hij moet een beetje geplakt worden, want hij heeft een beetje slijtage begaan. Want weet u wat u met die Trommius kunt doen? Wat is het? Dan gaat het misschien beter. Ik was misschien een beetje zacht. Nou, en weet je wat het is? Het geweldige is, als je nou een woord pakt uit een tekst die je leest, waarvan je zegt, dat is het kernwoord, het belangrijkste woord. He? Ik geef even een voorbeeldje uit onze tekst. Want hier gaat het over het evangelie van de heerlijkheid. En toen heb ik dus gewoon het woord heerlijkheid gepakt. Wat houdt dat in? Dat wil ik weten. Hoe kom je daarachter als je dat woord heerlijkheid in zo'n boek opzoekt? En jullie mensen zijn allemaal zo slim. Jullie hebben tegenwoordig allemaal... Ja, dat hebben jullie. Ik heb het ook, zeg. Niet te geloven, hè, zo'n oude man dat ook heeft. Maar zo'n ding. En daar kun je een app, een Bijbel op zetten. En dan kun je die woorden vinden. En dan kun je die parallelteksten heel makkelijk zoeken. Ik heb eens een hele groep van mensen die waren pas tot geloof gekomen, op die manier leerde Bijbel lezen, met die Bijbel-app. En dat ging fantastisch. Hadden we dat vroeger maar gehad, maar toen moesten we met zo'n boek werken. Hè? En die boeken die kun je tegenwoordig soms kopen op een tweedehands boekenmarkt. Ik heb er eens eentje in Zeeland, een prachtige, die was haast niet gebruikt, 5 gulden. Was nog in de gulden tijd. Dit heeft prompt iemand anders van mij afhandig gemaakt, want die vond hem zo mooi. Nou ja, dat geef je hem natuurlijk. Maar weet je, het hele punt is, als je met zo'n app werkt en dat woord heerlijkheid opzoekt, dan kom je tot fantastische gedachten. Daar kom ik nu. Wat heb ik gedaan? Ik heb dat eens even opgezocht in het Oude Testament. Ik ga al die teksten niet noemen, maar wat komt er dan uit? Wat is de heerlijkheid van God? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat snap je vanzelf wel. Dat staat, God is licht. In God is helemaal geen duisternis. Enkel licht. Dat is prachtig. Dat betekent dat God volkomen zuiver is. Dat er in hem absoluut niks kwaads of slechts is. Maar het is ook ongelooflijk. En wij mensen, die dus helemaal niet helemaal licht zijn, kunnen in dat licht dus helemaal niet wandelen. Dat licht, dat zou ons ontzettend raken. Weet u nog, Paulus op weg? Die kreeg even met dat licht te maken, gelijk blind. Maar niet alleen het uiterlijke licht ging uit, van binnen ging het licht ook uit. En dan lag hij 3 dagen op de grond. Volkomen bankroet. En dat was nodig, want er moest een nieuw leven komen. Hij moest sterven aan zijn oude leven. Dat moeten wij allemaal. Doodgaan aan ons oude leven. Goed, dat is, God is licht. God is het hoogste gezag. Hoger gezag is er niet. God is liefde. En dat is een hele bijzondere liefde, want het is een liefde die niet voorwaardelijk is. Hoor je het goed? Onvoorwaardelijke liefde. Geldt elk mens. Als je hier zit, dat geldt mij niet. Daar heb je helemaal niks van begrepen. Gisteravond was een fantastisch programma op de EO. En ik hoop dat u het gezien hebt. En als u het niet gezien hebt, moet u het nog even gaan zien. Dat heette De Verandering. En daar kwam een man in voor. Die was misbruikt als 6-jarig kind. Zijn hele leven geruïneerd. Alles ging mis. Helemaal mis. Maar uiteindelijk ontmoet hij Jezus. En wat er toen gebeurde. Oh, u moet beslist gaan kijken, want dat is gewoon de praktische invulling van mijn preek. Goed. Dat is dus even een aanrader. God is rechtvaardig. God is genadig. En zo kan ik nog doorgaan. God zoekt het beste voor de mensen. God is de hoogste rechter. God is heilig. God is groot. God is een scheppende God. God is een alwijze, een aleeuwige. Nou, moet ik nog meer vertellen? Over de heerlijkheid van God? En daar gaat het vanmorgen over. Ja, zegt u, maar wat heeft het met ons te maken? Wacht maar. De heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de Heer Jezus is precies hetzelfde. Dan zegt u misschien, hou even. Want toen de Heer Jezus hier op aarde rondwandelde, wat was er toen van zijn heerlijkheid te zien? En toch is het zo, ik ga het u laten zien. In Johannes 1, vers 14 staat, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat is de Heer Jezus, die kwam onder ons wonen. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid. Gelooft u dat? Hebt u het gezien? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Ja, Johannes, jij was bevoorrecht, want jij was met Petrus daar op die berg. En toen was ineens dat geweldige licht van de Heer Jezus. Hè? Er staat zo prachtig in Matthäus, dat hij zijn kleren ging stralen als de zon. En zijn gezicht ging stralen als scherper nog dan de zon. Wat is nu, en dat is de volgende vraag die ik stel. Wat is de inhoud van het eerlijkheid? Die hebben we gehad. En dan komen we, wat is het verschil tussen de zichtbare en de onzichtbare heerlijkheid? Want er is een zichtbare heerlijkheid. Hè? Weet je wel, dat toen God op de berg was bij Mozes, er was daar een zichtbare heerlijkheid. En de Israëlieten dachten, woep, alsjeblieft niet. Die konden er niet tegen. En zelfs toen Mozes van de berg afdaalde en zijn gezicht straalde van de heerlijkheid van God, moest hij er een doek voor doen. Dat had overigens nog een andere reden. Namelijk dat die heerlijkheid zou verdwijnen. Dat mochten ze niet zien. Want anders zouden ze zeggen, oh ja, het gaat toch weg. Maar dat staat in het Nieuwe Testament. Goed. En de Heer Jezus, die zegt iets heel bijzonders. In Johannes 17, het 5e vers. En nu verheerlijk mij bij uw Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid, hoort u het, die ik bij u bezat, voordat de wereld was. Toen de Heer Jezus bij de Vader nog was, was hij van dezelfde heerlijkheid vervuld als God zelf. Al die eigenschappen die ik net genoemd heb, golden hem ook. Precies hetzelfde. En toen kwam hij naar de aarde en wat heeft hij toen gedaan? Nou, dat ga ik u zo dadelijk vertellen. Maar eerst even dit. Die onzichtbare heerlijkheid, hoe zag je die dan? En daar ga ik u een voorbeeld van geven. Dat kon je namelijk zien uit wat hij deed. Zal ik u één voorbeeld van geven, een heel markant voorbeeld. De opwekking van Lazarus. Daar staat in Johannes 11 vers 4 en 40. Deze ziekte, zei de Heer Jezus toen het verteld werd dat Lazarus ziek was. Deze ziekte is niet tot de dood. Maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon erdoor verheerlijkt wordt. Snapt u het? Dus nu kun je het hele handelen van de Heer Jezus begrijpen, dat hij niet ging. Want God moest verheerlijkt worden en dat verheerlijkt worden door zijn Zoon. Die dat deed wat het werk van God was. En nou in vers 40, daar zei Jezus tegen Martha iets. Heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Wat zie je nou? Dat het geloof voorafgaat aan het zien van de heerlijkheid van God. Je kan het niet zien als je niet gelooft. En omdat Martha geloofde, zag ze op een gegeven ogenblik. Het geloof was niet zo groot hoor. Want ze zei, ja, hij ligt al 4 dagen in het graf. Hij stinkt al. Doet maar niet. En dan zei je, maar heb ik je niet gezegd dat als je gelooft in de heerlijkheid van God zult zien? Weg die steen. Kom uit! En dan zag je de macht en de majesteit van onze Heer Jezus. Zagen alle mensen de heerlijkheid toen? Wel, nee. Want er waren ook een heleboel die geloofden helemaal niet. Weet je waar ik geloof dat de Heer Jezus om gehuild heeft? We denken altijd dat dat was om Lazarus. Dat is een onzin natuurlijk, want hij zou hem uit de dood opwekken. Dat kan wel helemaal niet waar zijn. Hij had zoveel verdriet van al die mensen die niet geloofden. Die niet geloofden in dat hij de Messias was. Gelooft u dat hij de Messias is? Maar dan zie je het niet hoor. Dan zie je er niks van. Maar Martha kreeg het te zien. En Maria ook. Want ze geloofden in hem als Messias. En die het niet zagen, die dachten, we moeten hem uitroeien, want zo verleidt hij het hele volk. En we moeten die Lazarus ook maar doodmaken. Die zagen er niks van. Helemaal niks. We hebben toch ook gelezen? Dat evangelie is bedekt bij hen die verloren gaan. Ja mensen, je kunt verloren gaan. Heel erg. En dat is het geweldige contrast. Wie het evangelie gelooft en aanneemt en doet. Daarna handelt. Wordt voor eeuwig behouden. Maar wie dat niet doet, gaat verloren. Voor eeuwig verloren. En dat is verschrikkelijk. Daar zal ik het verder niet over hebben, maar als u dat wilt weten, kunt u de Bijbel lezen. En dit is nou dat heerlijke, dat als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien. Hebt u hem al gezien? Eén keer was het de zichtbare heerlijkheid, weet u wel, daar op de berg. In Matteüs 17 vers 2 staat, en hij werd voor hen ogen van gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als van de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Maar dat hebt u niet gezien, ik heb het ook niet gezien. Nou is de grote vraag, waarom legde de Heer Jezus die uiterlijke heerlijkheid af en had alleen die onzichtbare heerlijkheid? Weet u dat? Dat is mijn derde vraag. Want als je al bij het lezen en invult en je bent met je boekje bezig, dan komen er vragen op. Dat heb je toch ook, hè? En dan ga je die vragen, die ga je opzoeken in de Bijbel. Waarom legde de Heer Jezus de uiterlijke heerlijkheid? Dan moet u eventjes uw Bijbel gebruiken. En ik hoop dat u een Bijbel bij u hebt, want dan kunt u het even meelezen. Dan gaan we even naar dat hele bekende gedeelte van Filippenzen 2, vers 5. In mijn Bijbel staat er boven de lofzang op de Heer Jezus. Er zijn maar een paar versen, maar een geweldig iets wat daar staat. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Hij was dus aan God gelijk. in heerlijkheid en heeft het niet voor zichzelf gehouden. Een roof betekent, je hebt het voor jezelf, je bezit het voor jezelf. Maar hij heeft het niet voor zichzelf willen houden, want hij heeft het aan ons willen geven. Dat is het evangelie van de heerlijkheid. En hoe dat gaat, dat gaan we met elkaar zien. En dan staat er, die zich ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in zijn gedaante als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Ja, soms dan lees ik het net even anders omdat die andere vertaling zo in mijn hoofd zit. Dat kan ik niks aan doen. Dat is van het verleden nog. Dus, maar het komt op hetzelfde neer, hè. Waarom werd de schepper schepsel? Waarom werd de onafhankelijke afhankelijk? Hij die alle schatten van de hemel werd arm. De almachtige werd machteloos. De sterke werd zwak. De rechtvaardige werd onrechtvaardig behandeld. De eeuwige moest sterven. De zondeloze tot zonde gemaakt. Wat een ongelooflijke liefde voor ons. Begrijpt u het? Begrijpt u nu waarom hij die heerlijkheid verlaten heeft? Om jou en om mij. En omdat hij de Vader zo lief had en de Vader ons zo lief had. Wilde hij doen wat de Vader hem toegeroepen had. In de hemel was het een geweldige roep geweest. Wie zal ik zenden? Wie wil gaan? En toen heeft hij gezegd, hier ben ik om uw wil te doen. Dat is het geweldige geheim. Het wil doen van de Vader. Doet u de wil van de Vader? En ook Paulus kreeg iets van dat heerlijkheidslicht te zien. Dat heb ik al gezegd. En waarom moest Jezus nou die weg van vernedering gaan? Dat staat zo prachtig in Romeinen 9 vers 23. God heeft met geduld verdragen. Met het doel om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van zijn ontferming, die hij van tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus de Heer Jezus is gestorven en is opgestaan om u deel te laten krijgen van de goddelijke heerlijkheid. Dat is de erfenis. Hij krijgt die erfenis. En u bent de mede-erfgenaam. Ben u niet rijk? Ben je niet ontzettend rijk? Is dat niet de reden om blij te zijn? Vriend van vorige week? Het gaat erom dat de Heer Jezus in ons verheerlijkt kan worden. En nu ga ik met u lezen weer een stukje uit de Bijbel. Want ja, als je Bijbelstudie wil, dan moet je het bladeren, hè? Romeinen 8. Romeinen 8 is prachtig, hè? Oh, Romeinen 8. Ik ben zo verrukt van Romeinen 8. Echt heel verrukt. Romeinen 7 is nederlaag, Romeinen 8 is overwinning. En nu ga ik het heel vreemd lezen. Ik ga lezen vers 30, dan ga ik lezen vers 29 en dan ga ik lezen vers 28. Dus ik ga in omgekeerde volgorde. Heeft een reden, hoor. Ik begin dus met vers 30. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die hij ook geroepen heeft en die hij heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Hoort u het? Heeft. Voltoriteit. U bent dus een verheerlijkt mens. En ik ga u straks laten zien hoe dat mogelijk is. Hoe dat kan. Vers 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Gelijkvormig aan Jezus. Er staat niet precies gelijk, maar er staat gelijkvormig. Er is wel verschil, maar gelijkvormig. Dat betekent vol van zijn liefde, vol van zijn blijdschap, vol van zijn vrede, vol van zijn gehoorzaamheid, vol van zijn kracht. Gelooft u dat? Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen, ik geloof het niet, want het zal wel niet meer voor deze tijd zijn. Onzin natuurlijk. God verandert niet. Hij heeft ze bereid tot heerlijkheid. Nu vers 28. Hoe doet hij dat? En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overkomstig zijn, voornemen, geroepenen zijn. Dat is weer zo'n vers, dat moet je geloven. Anders dan beleef je dit niet hoor. Je moet geloven dat God alles doet meewerken ten goede. Ik moet binnenkort weer een kleine ingreep aan die orto, een kleine reparatie. En God gebruikt het. Ik heb al zo vaak meegemaakt dat ik ergens moest zijn voor een of ander flutting. Auto kopen of iets dergelijks. Of ergens in de winkel. Of, nou ja. En dat God dan ineens zei wat er moest gebeuren. Legt hij een man naast je. En die man is helemaal depressief. Ja, we leggen hem maar naast u, want dan denken we dat er misschien wel wat verandert. En hij is zo'n blij kind van God geworden. Hè. Ja, kijk, weet je, wordt er nooit ergens neergelegd voor zomaar. Dus ik ben benieuwd wat God daar in dat ziekenhuis nog met me voor heeft. Want er zijn ook dokters die moeten leren geloven. Hè. Moeten iets van geweldige zien van de heerlijkheid van God. Of geloof je dat niet? In Hebreeën 2, vers 9b, daar staat, Jezus die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, om veel kinderen of zonen tot heerlijkheid te brengen. Kijk, dat is het doel. Daar staat het zo duidelijk. Het doel is om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En dat bent u. Of je een man bent of een vrouw, maakt niet uit. Dat weten we wel. En dat is het doel. Oh, wat een doel, hè. Bent u genegen om in dat doel met de Heer mee te gaan? Ik krijg weer een vraagje, want dan komen we natuurlijk bij een hele belangrijke vraag. En dat is, hoe krijgen wij deel aan die heerlijkheid? Ik zal eerst iets zeggen waardoor hoe je er geen deel aan krijgt. Want dat denken mensen soms. Als ik goed genoeg leef, zal ik op een dag misschien straks van de heerlijkheid stralen. Je zult nog verbaasd staan te kijken, als dat de basis van je verheerlijking is, dat je er gewoon buiten staat. Ik heb het in het begin ook gezegd, je kan het niet verdienen. Echt niet. Je hoeft je echt niet proberen goed genoeg te zijn hoor. We zijn geen van allen goed genoeg. Ik ook niet. Hij is goed genoeg. Er is maar één die goed genoeg is. Mijn heiland. En daarom wil ik Jezus hebben. Ik moet hem hebben. Zonder hem kan ik niks. Hij heeft het zelf gezegd, zonder mij kun je niets doen. Word nou maar niet kwaad, want het is een gezegende uitspraak. Wij moeten gewoon dood. Dat willen we niet. Een broeder zei eens een keer nadat hij gedoopt was. Broeder Hein, ik heb gemerkt dat loeder kan zwemmen. Vervelend, hè? Heb je hem begraven, kan hij zwemmen. Maar ik zei, houd hem voor dood. Want dan is hij dood. Houd hem voor dood. En begraven. En ga dat alsjeblieft niet graven in dat gat. Want dat lijk stinkt. Echt, het stinkt. Het gaat erom dat je in het geloof staat. Want dan zul je de heerlijkheid van God zien. Als je het geloof niet hebt, zul je het niet zien. En die jongen gisteravond in het programma, die heeft het gezien hoor. Fantastisch. Kraad je aan, kijk ernaar, want dan zie je de heerlijkheid van God in de praktijk. En dan staat er hier zo prachtig hoe wij tot werkelijke heerlijkheid komen. Bij de wedergeboorte ontvangen we namelijk de geest der heerlijkheid. Die geest komt in ons wonen. Colossense 1 vers 27, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En 1 Petrus 4 vers 14, de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Gelooft u dat? Ik vraag steeds weer, gelooft u dat? Want anders, door het geloof is het zien. Door het geloof, dat moet je eerst ontvangen door het horen. Vanmorgen hoor je, ik hoop dat er geloof gewekt wordt. Want zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Absoluut onmogelijk. Zwart-wit, hè? Maar het woord van God is zo zwart-wit. Van nature hebben we een dode geest, een verduisterde ziel en een verontreinigd lichaam. En op een op zichzelf gericht leven, dat heeft heel veel verschijningen. Mag ik er een paar noemen? Genotzucht. Heb je geen last van, hè? Daar heb je toch geen last van? Dat hoop ik tenminste. Zelfverheerlijking. Heb je ook geen last van, hè? Of ben je nog met Facebook bezig om een beetje zelfverheerlijking te krijgen? Zelfvervulling. Hè? Opmerkelijk dat het steeds met zelf gaat, hè? Zelf. Eigendunk. Vind je jezelf nog geweldig? Zelfverzekerdheid. Ja, dan heb je God niet nodig. Ook een goede vorm van zelfverzekerdheid, hoor. Zelfbehoud. Egoïsme. Meerwaardigheid. Minderwaardigheid. Het gaat allemaal om het ik. Hoe anders wordt dat als we met hem gestorven en begraven en weer opgestaan zijn, wat u belijdt in de doop, en tot een nieuw leven zijn gekomen. Een leven waarin we niet meer van onszelf zijn. Een leven waarin Christus Jezus met zijn geest Heer en Meester is in ons leven. Weet u wat we dan zijn? Dan zijn we dood voor de zonde. Bent u dood voor de zonde? Dan bent u dood voor de wereld. Bent u dood voor de wereld? Dan bent u dood voor de wet die in inzettingen en in regeltjes bestaat. Want dan woont de Heer Jezus in u en die is de vervulling van de wet en die voert de wet in u uit. En die doet het veel beter dan die wet van Mozes ooit had kunnen bereiken. Bovendien kunnen we die wet van Mozes niet uitvoeren. Ik heb het als jongen geprobeerd, hè. En dan zoals de Heer Jezus het zei. En ik zei het een keer tegen mijn vader. Vader, papa, het werkt niet. Want de jongen die had mij een klap gegeven. Toen heb ik hem de andere wang toegekeerd. Geef me daar ook maar een klap. Nou, die kreeg ik, hoor. Ik zei, papa, hoe moet dat nou? Dan heb ik nog veel meer slaag gekregen. Later ben ik achtergekomen hoe het in elkaar zat. Maar dat moet je eerst allemaal leren. En dan die geest van God die in ons komt wonen en die het werk van de Heer Jezus in ons uitvoert. En die geest is dan de verzegeling, het onderpand van de toekomstige heerlijkheid. Want er is een heerlijkheid van nu en er is een heerlijkheid van straks. Zoals de Heer Jezus ook de heerlijkheid van het moment wat hij op aarde was had, de onzichtbare, en daarna straks de zichtbare. Nu heeft hij de zichtbare. En als we hem nu weer gaan ontmoeten, hoe zal die er dan uitzien? Bent u ook zo benieuwd? Ik ben ontzettend benieuwd. En ik wil hem zo graag recht in de ogen kijken. Heer Jezus, ik ben helemaal van u. Wat zal dat zijn als ik hem ontmoeten zal? Oh, wat zullen we zijn? Wat zal hij blij zijn en wat zal ik blij zijn? Fantastisch. De ontmoeting in heerlijkheid. Want dan heb ik een lichaam gekregen aan hem gelijk. Dan kan ik die heerlijkheid verdragen. Als ik dan nog net zo was als, als Johannes toen hij hem zag, zou ik ook aan dood aan de voeten vallen. Maar nu kan ik hem in de ogen kijken. Want ik krijg dat heerlijkheidslichaam. Of gelooft u dat niet? Oh, ja, ik zie jouw ogen al glimmen, hè. Onze ogen glimmen als we daar aan denken, dan zijn we zo ontzettend verlangend de Heer Jezus te ontmoeten. Want als je elke dag met hem leeft, en elke dag met hem wandelt, en elke dag met hem spreekt, dan wil je hem toch ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Dan wil je hem toch zien zoals hij is. Dat is echt geweldig. En dan staat er in 1 Johannes 3, vers 3b. Wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, ze heb ik tussen haakjes gezet in heerlijkheid, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. Niet zoals hij was, maar zoals hij is. Oh. En weet je, dan staat er nog even iets heel moois in de Bijbel. Dan staat er, en wie deze hoop op hem heeft, die reinigt zich, gelijk hij rein is. Hebt u die hoop? Dan wilt u toch geen zonde meer doen? Dan ga je toch je zonde belijden? Want je wil hem toch recht in de ogen kunnen kijken, of waar of niet? En nu ga ik u iets laten zien van de praktijk. Wat zijn de merkbare gevolgen als de geest van de heerlijkheid op je rust? Want dat hebben we net gelezen. De geest van de heerlijkheid rust op je. En nou zou ik eigenlijk niet fel aan het woord moeten zijn, maar ik zou u moeten vragen, wat heb je ervan gemerkt? Vertel me dat. Hè? Vertel me wat je meemaakt van de heerlijkheid van God in je leven. Maar dat kan niet. Dus ik geef zelf maar een antwoord. Door die geest en door zijn woord verstaan we zijn wil. Daarom staat er, tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Je moet willen hem begrijpen. En als je daar verlangend naar bent, gaat hij die wil openbaren. Hoe doet hij dat? Hij praat tegen je. En als u dat niet gelooft, moet u even naar de verandering kijken. Want dan komt het in voor. Willen we die stem horen, dan is er onvoorwaardelijk de bereidheid te gehoorzamen noodzakelijk. Je moet willen gehoorzamen. Je hartsgesteldheid moet de juiste zijn. Ons bidden wordt dan niet alleen maar praten, maar vooral ook luisteren. Oh, ik vind dat zo heerlijk, hè? Het luisterend gebed, om zijn stem te horen. Het maakt me elke keer weer zo blij, hè? Ben ik zo gelukkig. Ben zo gelukkig. Want Jezus spreekt met mij. Ik mag met hem wandelen. Hij zegt, dit is de weg. Wandel daarop. Ga niet naar rechtsaf. Ga niet linksaf. Maar blijf op die smalle weg. Achter mij aan. Dat doet hij toch ook, het lam volgen op de voet. Dat is belangrijk, hoor. Hè, dat staat in Openbaring 12. Ze hebben de Satan overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Daar ga ik nog een keer een preek over houden. Dat is prachtig, schitterend. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Want die principes die daar worden genoemd, die gelden ook ons. Hoe heerlijk is het dus die fantastische stem van de Heer Jezus te horen. En als je dan een opdracht van hem krijgt, dan kun je ten volste vertrouwen dat hij je daartoe ook de mogelijkheden geeft. En vaak zijn het hele korte instructies. Een voorbeeldje. Ga naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Punt. Komt daar achteraan die eenzaam is. Wat moet je daar dan doen? Op een eenzame weg. Filippus, gaan. En Filippus is onvoorwaardelijk gehoorzaam. Hij gaat. Hij krijgt verder helemaal geen instructies. Niks. Ken je dat? Die instructies van de Heer. Oh, wat zijn prachtig. Want hij stuurt je nooit ergens voor niks naartoe, hè? Hij doet alles medewerken ten goede. Nou, en dan gaat hij daar. En dan komt hij daar en dan ziet hij daar een rijtuig. Een heel voorname rijtuig. Kwam helemaal uit Ethiopië. En er zit een man in. En dan krijgt hij weer een instructie. Ga daarnaast lopen. Verder niks. En de rest ontvouwt zich vanzelf. En wat kreeg Filippus te zien? De heerlijkheid van de Heer. Want deze man komt tot geloof en hij mag hem dopen. Klaar is Kees, wegwezen. Volgende opdracht. Heerlijk toch? Want je loopt van heerlijkheid naar heerlijkheid, dat zegt de Heer zelf, dat heeft hij beloofd. Ken je dat? Ik hoop dat je het kent. Want het is van wezenlijk belang. Want daarin wordt de Heer verheerlijkt. En zegt dan alsjeblieft niet, het was toen. En het geldt niet meer voor deze tijd. Want dan zul je echt de heerlijkheid niet zien. Gehoorzaamheid en de rotsvast vertrouwen. En je zult de heerlijkheid van God zien. Die anderen niet zien. Denk alsjeblieft aan wat de Heer Jezus tegen Martha zei. Als je gelooft, zul je de heerlijkheid van God zien. Praktisch geloof is dat, hè? Heel praktisch. In Johannes 17, vers 10 bidt de Heer Jezus. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En zeg dan niet, het is alleen maar in de discipelen, hoor. Want hij bad net zo goed voor degene die nog zouden gaan geloven. Zoals wij. En hoe? Vers 11b. Als wij één zijn, zoals hij en de Vader één zijn. Vers 22. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Zijn we hier in de Berea-gemeente allemaal één? Of heb je gezondigd tegen de eenheid? Eén zijn betekent dat je ieder lief hebt, ook al ligt die je helemaal niet. Dat is pas echte liefde. Dat is de liefde van God. En de liefde van God is het enige wat telt. Als we niet in de liefde wandelen, kunnen we al naar huis gaan. En als je iemand niet kunt vergeven, dan wandel je niet in de liefde. Als je niet verzoeningsbereid bent, dan wandel je niet in de liefde. In mijn Bijbel staat dat als ze bedachten dat iemand iets tegen hen had. Ik weet niet of iemand van u iets tegen mij heeft, maar dan zeg het maar, want dan kom ik bij je. Absoluut, ga ik naar je toe. Maar als iemand iets tegen je heeft, laat je offer daar en verzoen je eerst met je broeder en offer dan. Geldt ook voor dit, hè? En als je dus tegen iemand iets hebt, ik heb gehoord, het zal natuurlijk wel een onzinpraatje zijn, maar je hoort wel eens wat. En ik heb gehoord dat er wel eens hier in de zaal mensen zaten die absoluut niet met elkaar door één deur gingen. Die zat daar en die zat daar en ze gingen allebei aan het avondmaal. Kan dat? Dat is een zonde tegen de eenheid die Jezus scheppen wil. Dat is een zonde tegen de liefde van God. En dan zondig je niet lichtvaardig, hoor. Als je tegen de liefde van God zondigt, dan kan dat enorme gevolgen hebben. Lees maar 1 Korinthe 11. Bij het gedeelte van het avondmaal. Want daar hadden ze zonde tegen de liefde. De rijken aten eerst hun lekkere eten op. En de anderen, dat was dan een zogenaamd liefdemaal. En de anderen die hadden niks. De armen. Was dat de liefde van God? Ze zei, daarom zijn er onder jullie vele ziek en zwak en ontslapen zelfs niet weinigen. Dat is niet mis, hè? Moet je wel eens aan denken. En dan staat hier vers 23, ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. Opdat de wereld erkende dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt zoals u mij hebt lief gehad. Wat is dat fantastisch. Hij in ons, zoals hij één is met de Vader, wil hij één zijn met ons. En dan is die liefde daar. Die liefde tot hem en die liefde tot elkaar. Oh, wat prachtig. Vader, vers 24, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Zie je het? Maar is het woord van God duidelijk, hè? Helemaal niks moeilijk. Wij doen moeilijk. Maar het woord is niet moeilijk, helemaal niet. Als je maar wil lezen, als je maar wil geloven, als je maar wil openstaan voor wat God je openbaren wil. En dan Titus 2 vers 13, hoor. Daarom verwachten wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En Johannes zegt, en wie deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Wij zullen dan zo één met hem zijn, zodat alle innerlijke en uiterlijke heerlijkheid van hem ons deel zal zijn. Oh, is dat evangelie of niet? In dat opzicht zullen we hem gelijk zijn. Natuurlijk niet in grootte en majesteit en macht. Maar we zullen in principe hem gelijk zijn op het gebied van zijn eigenschappen. En als u nu met de Heer Jezus wandelt en u blijft in hem, dan doet hij dat heerlijkheidswerk in jou. Nu. En dan ga je de heerlijkheid van God zien. En ik heb het misschien wel eens verteld, het is maar één klein voorbeeldje hoor. En dat gaat helemaal niet om mij hoor. Het gaat om de Heer Jezus. Ik werd een keer gestuurd, omdat de Heer Jezus dat had gezegd, naar een bepaalde garage. En daar moest ik dan een auto kopen. En het nummer was me ook doorgegeven. Door een broeder hoor. En ik vraag aan die man, hebt u die auto nog? Ja, is goed, zegt hij. Mag ik hem even rijden? Ja, het is goed. Ik zeg, die auto koop ik. Moet u niet naar een andere auto kijken? Ik zeg, nee, want er is voor gebeden. Wat, zegt hij, is er voor gebeden? Ik zeg, ja. Hij zegt, komt u alsjeblieft mee in mijn kantoor. Dus ik mee in dat kantoor. Hij zegt, ik was vroeger ook in een gezin opgegroeid met de vader en met Jezus. Ik doe er niks meer aan. En nou, mijn kind van 2,5 jaar ligt te sterven in het ziekenhuis. Ik zeg, meneer, dan hebben we geen tijd te verliezen. U kniel daar en ik kniel hier. En ik heb de Heer gesmeekt, Heer, openbaar uzelf in heerlijkheid in deze man. En raak dat kind aan. En ik had nog geen amen gezegd, de telefoon ging. Chefarts van het ziekenhuis. Zegt, meneer, zus en zo. We snappen er niks van. We dachten, hij is stervende. En ineens, alle koorts weg. Ik heb hem helemaal onderzocht. Hij is kerngezond, kunt u hem komen halen. En ter plekke stort die man in. En beleidt zijn zonde en komt tot Jezus. Toen is hij eerlijk geworden, ging hij failliet. Nou ja, dat is niet belangrijk. Ja, helemaal niet belangrijk. En het gaat erom dat je dan de heerlijkheid van God gaat zien. Dat is het hele punt waar het om draait. En wilt u de heerlijkheid van God zien? Dan moet u leren gehoorzaam te zijn. Dan moet u werkelijk geloof hebben. Dan moet u hem vertrouwen. En dan ga je de heerlijkheid van God zien. En ik wens het u zo van harte toe. Ja, en dan ben ik bijna aan het eind gekomen van mijn preek. Kan nog net, hè? En Filippenzen 3, vers 20 en 21 zegt, ons burgerschap is in de hemel. Waaruit we ook de zalig maken verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. En dan sluit ik met die fantastische tekst. Ja, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Amen.
En dan mogen we weggaan van hier met de volgende woorden. En ik wil u twee teksten meegeven uit Filippenzen. Filippenzen 2 vanaf vers 13, daar staat, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En dan voor ons, maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is, mij uitstrekend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Het draait om hem alleen.